Universiteit van Nederland.
Hoe heb jij je lockdown beleefd?
Nou ja, eigenlijk best wel goed. Wij hebben een vrij groot huis en ik heb hele lieve kinderen. Dus het was best gezellig met z'n vieren bij elkaar.
Beter dan bij de Romeinen waarschijnlijk.
Heel veel dingen waren beter dan bij de Romeinen.
40 miljoen mensen gestorven zijn. En dan heb je dus echt over een kwart, een derde van een hele samenleving. Hooguit dachten ze, de goden zijn boos op ons. Dus we moeten iets doen om de goden tevreden te stellen.
Goed dat je luistert naar Rare Jongens. Tegenover mij zit historicus en hoogleraar oude geschiedenis Olivier Hekster.
En tegenover mij zit Marijn Dogge, hoofdredacteur van Universiteit van Nederland.
En deze aflevering staat de vraag centraal. Hoe gingen Romeinen eigenlijk om met pandemieën?
Ja, nou ja, met moeite.
Snapten ze er iets van?
Jawel, ze snapten er best veel van. Ze snapten dat er heel veel mensen doodgingen. Ze snapten ook dat er een besmettelijke ziekte was. En ze snapten ook dat het heel naar was.
Daar gaan we zo verder over praten. Maar voordat we dat doen, nog even alvast verwijzen naar het eind van de aflevering. Want dan wordt Olivier weer uitgedaagd. Deze keer door iemand die zich Peer Bandit noemt. En die zegt, Romeinen hebben nog nooit nagedacht over borstvergroting en liposuctie.
Romeinen waren enorm bezig met schoonheidsidealen. Ze deden aan plastische chirurgie. Liposuctie moet ik nog even over nadenken.
De coronapandemie ligt nog vers in het geheugen. Mensen op hun buik, mondkapjes, quarantaine, thuiswerken, oversterfte, lockdowns, demonstraties, vaccins. En uiteindelijk, na ruim 2 jaar, was de crisis hier voorbij. Hoe lang duurde die pandemie bij de Romeinen, Olivier?
Zoals heel vaak is het wisselend, het antwoord. Het is best lastig om precies te zeggen wanneer zo'n pandemie begon en eindigt. Want we hebben geen krantenartikelen die zeggen, oh, nu gaat het heel erg mis. Maar de twee grote pandemieën die we uit de Romeinse oudheid kennen, dat zijn de zogenoemde Justiniaanse pest. Ten tijde van keizer Justinianus, die we al een paar keer tegen zijn gekomen. Die lijkt zo'n 2 jaar geduurd te hebben, dus heel vergelijkbaar. Maar de Antonijnse pest, van de tijd van de Antonijnen, daar hebben we het echt wel over een jaar of 15 zelfs wel, met pieken en dalen. Dus dat is een veel langere tijd waarin elke keer die pandemie opnieuw opkwam.
En hoeveel mensen overleden dan tijdens zo'n pandemie?
Heel veel. Dat
heel
is
veel.
Heel veel. Ja, Romeinse aantallen zijn heel vaak 1, 2 heel veel. Dus we weten het opnieuw niet precies. Je kan iets zeggen aan de hoeveelheid grafstenen. Je kan iets zeggen aan massagraven en mensen die erover schrijven. De schattingen die we hebben is dat in die Justiniaanse pest ongeveer 30 tot 40 miljoen mensen gestorven zijn.
Beetje.
En in de Antonijnse pest ongeveer 5 miljoen. En dan heb je het dus echt over een kwart, een derde van een hele samenleving. Dus dat zijn enorme pandemieën geweest met eigenlijk alleen de Zwarte Dood in de middeleeuwen en de Spaanse griep, die vergelijkbaar in grootte of eigenlijk nog veel groter waren.
Dat moet enorme impact hebben gehad. Maar voordat ik daarnaar vraag, ik vroeg me af, die Romeinen, ze wisten dus dat ze ziek waren. Maar wisten ze dan ook dat het een pandemie was? Dat het ergens vandaan kwam en verspreidde?
Ja, ze wisten zeker dat er iets aan de hand was wat niet normaal was. Je hebt regionale ziektes, zeker in een stad als Rome. Dus in augustus, september had je meer malaria, gingen er meer mensen dood. Dat was iets wat mensen wisten. Niet dat het aan malaria lag, maar wel dat er seizoensgebonden perioden waren waarin het gevaarlijker was. En nu gingen er ineens heel veel meer mensen dood. Dat realiseerden mensen zich. En dat dat over een groot gebied tegelijkertijd gebeurde, daar waren mensen zich ook wel van bewust. Dus er is echt wel een realisatie dat hier iets uitzonderlijks aan de hand is. Hoe dat dan precies ontstaan is, dat weten ze niet. Maar je hebt zelfs al bepaalde teksten die proberen erachter te komen waar het nou vandaan komt. En dit komt allemaal uit het oosten, dit komt allemaal uit Egypte. En dat is tot
maar het komt allemaal van ver weg natuurlijk.
Het komt altijd van ver weg. Alles slechte komt altijd van ver weg.
Wuhan, zeg maar.
Zeker.
De Chinese flu. Want hoe verspreidde zo'n ziekte zich dan door het Romeinse Rijk?
Nou, het Romeinse Rijk was een heel erg verbonden samenleving. Dat onderschatten we misschien af en toe. Er waren heel veel handelsroutes waarin goederen van ook ver buiten het Romeinse Rijk naar het Romeinse Rijk gehaald werd. Er was een min of meer permanente scheeproute tussen India en waar nu ongeveer het Suezkanaal begint of eindigt. Daar werden goederen doorgenomen, die werden dan weer doorgesluist via boten naar Rome. Dus er was echt best veel verkeer van goederen. Nou ja, die goederen die gaan met mensen. En daar kunnen dus ook bacillen mee gaan. In het geval van de Justiniaanse pest, waar ik het net over had, die lijkt verspreid te zijn door ratten op schepen. En dat lijkt ook een soort van builenpest geweest te zijn. De Antonijnse pest, en dat lijken de pokken geweest te zijn, die zijn verspreid door een andere grote vorm van vervoer die we in het Romeinse Rijk veel zagen. Dat is namelijk militairen die van de ene plaats naar de andere plaats marcheren. Dus op het moment dat jij vrij systematisch bezig bent te vechten aan de grenzen en je gebied uit te breiden, en er zijn ziektes in andere gebieden, dan verspreiden die ziektes zich door grote hoeveelheid mensen die zich verplaatsen. Dus op die manier zie je dat zo'n pandemie zich best snel ook door dat rijk kan verspreiden.
Ja, en die militairen waren natuurlijk ontzettend belangrijk voor de Romeinen, want ze wilden steeds nieuwe gebieden veroveren, ook voor de economie. Dus die moesten verzorgd worden, of die moesten zo gezond mogelijk worden gehouden. Maar ja, hoe deden ze dat dan? Want ze hadden geen weet van virussen, bacillen.
Nou, ze hadden geen weet van een hele hoop medische kennis die wij wel hebben, maar ze hadden natuurlijk wel een idee van wat wel en niet werkte. Dus zeker voor soldaten waren er een soort veldhospitaals waar als er wonden waren die verbonden werden, daar werd honing op gesmeerd, want dat werkt goed ontsmettend. Daar werd ook geamputeerd. Ik denk niet dat dat heel prettig was, maar ze waren ook wel bewust dat je dan mensen misschien moest verdoven. Dus er was ook een bewustzijn van opium en andere verdovende kruiden. En er is zelfs heel recent nu in Houten, hier in Nederland, een leeg bordje gevonden. Of een uitgehold bordje gevonden met een dopje erop. Waar zaadjes bilzekruid in zitten. En bilzekruid werkt ontspannend en verdovend. Dus daar, die zaadjes werden blijkbaar bewaard om op een of andere manier te cultiveren. Dus een
medicijnflesje.
Medicijnflesje. Dus kennis van wat medicijnen doen. Een kennis van hoe het lichaam op dingen reageert. Die was er natuurlijk wel.
En wisten ze ook hoe ze konden voorkomen dat ze ziek werden? Want wij werden allemaal in quarantaine gezet natuurlijk tijdens de pandemie. Om te voorkomen dat we met anderen in aanraking kwamen. Hadden de Romeinen ook zo'n soort idee?
Helemaal precies niet. Dus quarantaine ken ik niet in die vorm. Maar er was wel duidelijk het idee dat als andere mensen ziek waren en er heel veel mensen snel ziek werden als ze in grote groepen waren, dat je dan niet in een grote groep moest gaan zitten. En het mooie van die Antonijnse pest, dus die pokken waar ik het net over had, is dat die best goed beschreven is door iemand genaamd Galenus, een Grieks sprekende Romein. En die schreef teksten over medicijnen, over gezondheid, over het lichaam. Dus het was een medisch handboek. Die teksten zijn ontzettend invloedrijk nog honderden jaren later geweest. Dus het is een van de grote namen op het gebied van de medische geschiedenis. En die leefde tijdens die Antonijnse pest. Dus daarmee hebben we meer informatie dan je normaal gesproken uit de oudheid hebt over hoe mensen daarop reageerden.
En hoe vond hij dan dat dit het beste kon worden aangepakt?
Nou ja, het is denk ik niet toevallig dat hij een van de eerste mensen weg was die wegging uit Rome. Dus niet in een grote stad wonen.
Ja.
Dat is echt een heel goed idee als er een pandemie is. Dat realiseerde hij zich. Hij was ook de lijfarts van de keizer Commodus van de film Gladiator. En die adviseerde die ook om zo snel mogelijk weg te gaan uit Rome. Dus het niet een geïnstitutionaliseerde quarantaine, maar wel een bewustzijn dat je probeert je te isoleren, in ieder geval van zieke mensen.
En deze vraag durf ik bijna niet te stellen. Maar kon iedereen zich dit veroorloven om even de stad te verlaten?
Zeker niet. Zeker niet. We zitten weer keurig bij de fijne Romeinse klassemaatschappij. Überhaupt die veldhospitalen waar ik het net over had, die waren er voor soldaten. En voor rijke Romeinen was er de mogelijkheid om dokters naar je te laten komen als er iets aan de hand was. Arme Romeinen moesten maar proberen te overleven. En dat is zelfs als je kijkt naar de layout van de stad Rome. De rijke Romeinen woonden bovenop de heuvels. De arme Romeinen niet.
Zoals het nu nog steeds vaak is in steden trouwens. Ja.
Want daar is de lucht beter. Daar is het gezonder. Daar heb je minder smerigheid en vuil. Je afvalstoffen stromen de heuvel af op het moment dat het regent. Dus er is echt weer een enorm klassenverschil. Waarbij dan wel in de tijd van Augustus, om te zorgen dat het wat hygiënischer werd in de stad Rome, door de keizer, of eigenlijk door zijn rechterhand Agrippa, een hele grote riolering wordt aangelegd. Om te voorkomen dat de poep en pies op de straat rond blijft drijven, want dat niet gezond was, Nog los van dat het stonk, dat wisten de Romeinen wel.
Maar was de riolering dan ook een uitkomst echt van een pandemie? Of van zo'n uitbraak?
Nee, Okay. Nee. De riolering is een manier om populair te worden bij de bevolking op het moment dat Augustus die dictatuur in gaat stellen. Dus dan maakt hij zich populair bij het volk om te zorgen dat het minder stinkt in de stad Rome. Het is heel, heel verstandig en heeft er misschien zelfs voor gezorgd dat de seizoensziekte wat minder heftig was. Maar het is niet een reactie op die grote pandemie.
Werd er wel iets gedaan door de consuls of de keizers ten tijde van zo'n pandemie? Want al die doden, dat moet een enorme impact hebben op het hele Rijk, toch?
Het heeft iets minder impact op functioneren van de samenleving dan het zou hebben als in het Nederland van nu een derde van de bevolking dood zou gaan. Omdat in de antieke tijd er hoe dan ook een veel hogere hoeveelheid mensen doodging per jaar.
Ze waren er een beetje aan gewend.
Zeker ja. In de grote steden. Een stad als Rome die stond gewoon ook bekend als een soort valkuil waar je mensen maar in moest blijven stoppen. Want als er niet van dat hele Rijk mensen naar bleven emigreren, dan kon je die stad niet laten functioneren. Want er gingen gewoon heel veel mensen met grote regelmaat dood. Zeker in de zomermaanden. De zomermaanden waarin dan de rijke mensen natuurlijk zorgden dat ze niet in de stad Rome waren.
Lekker op het strand zaten.
Zeker. Dus wat dat betreft heeft het minder impact. Maar het had wel hele grote impact. En dat kunnen we het beste zien op lokaal niveau. En zeker voor Egypte weten we daar meer van. Omdat we uit Egypte, daar hebben we ook al wat vaker gezien, daar hebben we die papyri over die net andere informatie geven dan al die literaire teksten die we normaal gesproken
die
hebben.
Ja.
Precies. En misschien wel het helderste voorbeeld wat voor een impact dat heeft en wat een staat daar dan als reactie op geeft, is uit het plaatsje Tmui, ergens in Egypte, hoef je verder niet te weten. Maar daar hebben we echt een enorme gecarboniseerde papyrus.
Ja, Olivier die doet hem met zijn armen ongeveer 1 bij 2 meter.
Ja, het is geloof ik nog groter zelf.
Nog groter
dus dat
zelf.
Geeft dan voor een periode van meerdere jaren aan wat er aan belastingopbrengsten en problemen in dat gebied plaats heeft gevonden. En daar staat dus dat eerst doordat er een grote ziekte was, ongeveer een derde van de bevolking sterft. En dat vervolgens belastingen worden opgeschort. Dus dat is een directe reactie. Er gaan zoveel mensen dood dat er tijdelijk belastingen worden opgeschort.
Dat is op zich aardig.
Het wordt allemaal net wat pijnlijker. Want eerst gaan er dus een derde van de mensen dood. Dan wordt de belasting opgeschort, maar niet uitgesteld. Nou, dan komt er vervolgens een verzoek. Ja, inmiddels is dus een derde van ons dorp dood. Maar wij worden nog steeds hoofdelijk aangeslagen voor de belastingopbrengst van het hele dorp. Dus wij moeten nu met veel minder mensen het opbrengen. Kunnen we daar wat aan doen? Nou, dan krijg je weer even uitstel. Probleem is dat doordat er gebied braak ligt, er ook meer banditisme ontstaat. Dus vervolgens
Rovers.
Dus het volgende stukje wat we uit die papieren krijgen is: kunnen jullie me alsjeblieft komen helpen? Want er was al een derde dood en nu zijn er een hele hoop van ons doodgemaakt omdat er rovers langskwamen die ons voedsel gestolen hebben.
Die rovers kwamen ook op dat dorpje af omdat het dorpje verzwakt was? Of was
nou
het
ja, op het moment dat er minder voedsel is en boel braak ligt, is de controlesystemen zijn minder sterk. Ja. Dan krijg je dus meer roverij. Het wordt nog net wat zieliger daar. Oh. Want de volgende de tekst die we uit die papyrus krijgen is: ja, jullie hebben de soldaten gestuurd om die rovers te verslaan. Maar die hebben nu toch ook nog een stuk van ons voedsel weer meegenomen en een paar van onze mensen doodgeslagen die in opstand kwamen. Dus alsjeblieft krijgen wij uitstel van belasting. Dus
en?
Elke keer een beetje.
Okay. Dan zag je bij ons dat we tijdens die pandemie dachten: nou, die drie zoenen, dat is afgeschaft. We gaan nooit meer in de file staan. We kunnen prima thuis werken. Nou ja, inmiddels doen we alles weer volgens mij ongeveer. Hebben de Romeinen lessen getrokken uit die pandemie? Zijn die op een andere manier gaan leven?
Nee, is het korte antwoord. Maar de Romeinen waren ook niet tijdens de pandemie aan het nadenken over wat ze allemaal anders moesten doen. Hooguit dachten ze: de goden zijn boos op ons. Dus we moeten iets doen om de goden tevreden te stellen. Als je kijkt naar de Antonijnse pest, of misschien nog meer naar de Cypriaanse pest die hierna komt, dat is een andere pokkenepidemie. Ik zei al, die Antonijnse pest die duurt al 15 jaar, maar die gaat nooit helemaal weg, die pokken. En ergens in de loop van de derde eeuw komt dat dan weer opnieuw op. Dus 250 zoiets. De Cypriaanse pest noemen we die. Dat is precies in de periode dat je ook het opkomende christendom hebt. Dus de eerste maatregel die wel wordt gezien als een vervolging van christenen. Een edict van keizer Decius die iedereen verplicht te offeren voor de keizer en de gezondheid voor de keizer, vindt plaats tijdens zo'n pandemie, is voor christenen best lastig, want die mogen niet offeren aan de keizer.
Nee,
en, dat leidt dus, tot enorme conflicten tussen de normale Romeinse religie en dat opkomende christelijke geloof. Tegelijkertijd is in die derde eeuw, onder andere door die ziektes, de pandemieën, het leven zo onprettig dat dat best een factor geweest zou kunnen zijn waarom mensen het christendom gingen omarmen. Want als je toch al heel snel doodgaat, dan kan je maar beter zorgen dat het in het volgende leven goed wordt.
Dan is het weer tijd voor de rubriek waarvoor we nog steeds een naam zoeken, Olivier. Sorry, je vond hem heel leuk, slimme jongens. Maar Ivar Schutte, die dacht nog aan Nooit Gedacht.
Hebben we niet zo heel veel met Romeinen daarmee, hè?
Nee. Ook niet helemaal. Nee. Nou goed, waar het neerkomt...
Wel mooi bedacht, hoor. Ja. Ik heb ook geen betere oplossing. Dus blijf vooral leuke ideeën geven.
Dankjewel, Ivar. Maar waar het dus op neerkomt, is dat we in deze rubriek Olivier gaan uitdagen om met iets te komen waar de Romeinen nog niet aan hebben gedacht. Peer Bandit kwam met een heel interessante, namelijk borstvergrotingen en liposuctie. Daar hebben die Romeinen vast nog niet over nagedacht.
Klopt niet helemaal, gelukkig, want anders zou de rubriek meteen afgelopen zijn. Ja. Romeinen waren enorm met uiterlijk bezig. Dus zorgen dat je op allerlei manieren, inclusief plastische chirurgie, je uiterlijk verbeterde. Dat is iets waar Romeinen mee bezig waren. Borstvergroting en liposuctie heb ik geen bewijs voor. Maar die Galenus, waar ik het eerder al over had, en ook Celsus, een andere arts waar we teksten van hebben, die praten vrij uitgebreid over manieren waarop beschadigde oren of neuzen of lippen hersteld kunnen worden. Zelfs een herstel van gezichtswonden. Dus
dat is
plastische chirurgie, maar grotendeels dat om schade te herstellen. Waar ook best veel aandacht voor was, was het weghalen van brandwonden. Dat is onder andere voor vrijgelaten ex-slaafgemaakte belangrijk. Want dan kon je dus, als je ooit een brandteken gekregen had, kon dat weggewerkt worden. Dus dat hebben we. Het laatste punt waar je duidelijk merkt dat ze echt wel met uiterlijk en verbetering van uiterlijk bezig waren, is met best vergaande cosmetica. En daar hebben we Plinius, die we al heel vaak voorbij hebben horen komen in de afgelopen aflevering, omdat hij veel over het dagelijks leven schrijft. Die praat over hoe vrouwen in Rome cosmetica gebruiken met lood, zilver en zelfs arsenicum erin, terwijl ze zich bewust zijn van de schadelijke effecten. Dus
beauty before health. Ja, ik probeer het Engels te maken, maar het ging echt om de schoonheid.
Dat schoonheidsideaal was heel groot. Er was plastische chirurgie. Ik heb geen idee of ze daar ooit vet voor gingen afzuigen. En of er echt borstvergrotingen waren. Als het niet in het echt kon, dan kon het in ieder geval op de afbeeldingen. Want Romeinen waren natuurlijk ook heel goed mooie afbeeldingen van zichzelf te maken. En daarvan is misschien wel het beste voorbeeld de keizer Augustus. Die zijn hele leven lang wordt afgebeeld als een man van een jaar of 20, 30. Dus als hij daar een jaar of 70 is en aan het wegkwijnen is, wordt hij nog steeds door het hele Rijk afgebeeld als een jonge god die het Rijk goed kan besturen. Dus opnieuw, niet helemaal de borstvergroting en de liposuctie, maar wel extreme omgang met uiterlijk.
Ja, en de maakbaarheid van het uiterlijk. Daar waren
maakbaarheid
ze dus wel mee
van
bezig.
De mensen waren ze zeker mee bezig.
Nou, gedebunked door Olivier.
Heel fijn,
ja,
dankjewel.
Zeker weten. Denk jij nou wel iets briljants te hebben bedacht waar de Romeinen nog niet over hebben nagedacht? Luister je via Spotify, dan kan je onder deze aflevering Olivier gelijk uitdagen in een formuliertje. En anders staat er ook een link in de show notes als je via een andere podcast app luistert. Dit was Rare Jongens. Volgende week gaan we het hebben over
antieke influencers.
Wauw. Vergeet je niet te abonneren, dan hoor je influencer Olivier en mij vanzelf weer langskomen.
Zeker.